zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit het niets geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen, gemeente, uit Psalm 116, vers 1 en 10. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor, kroept tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp, hij redt mij keer op keer. En het tiende, ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. 1 en 10 van 116. thema van de dankdagkalender, die in heel veel gezinnen ook gebruikt is en gebruikt wordt, is Dankdag met Jozef. En we willen dat ook als thema van deze dienst aanhouden. Daar gaat het ook in de preek over. En we willen een aantal Bijbelgedeelten met elkaar gaan lezen uit de geschiedenis van Jozef. Allereerst uit Genesis 41, daarna uit hoofdstuk 45 en tenslotte hoofdstuk 50. Dankdag met Jozef. En het wordt als het ware een soort themapreek. Dus we letten op een aantal dingen uit het leven van Jozef. Mensen om hem heen die zouden kunnen danken met en voor hem. Dus allereerst Genesis 41 vanaf vers 53. Genesis 41 vanaf vers 53. In dat gedeelte, daar komt een aantal keren het woordje honger in voor. En ook een aantal keren het woordje alle. Of gans. Gans betekent totaal. En dat is niet voor niets. Soms als je de Bijbel leest, dan hoor je bijzondere dingen die nadruk willen geven. Dat is ook in dit gedeelte. Ik lees vanaf vers 53, Genesis 41. Toen eindigden de 7 jaren van de overvloed die in Egypte geweest was. En de 7 jaren van de honger begonnen aan te komen, gelijk als Jozef gezegd had. En er was honger in al de landen, maar in gans Egypteland was brood. Als nu gans Egypteland hongerde, zo riep het volk tot Farao om brood. En Farao zei tot alle Egyptenaars, ga tot Jozef, doe wat hij u zegt. Als dan de honger over het ganse land was, zo opende Jozef alles waarin iets was. En verkocht aan de Egyptenaars, want de honger werd sterk in Egypteland. En alle landen kwamen in Egypte tot Jozef om te kopen, want de honger was sterk in alle landen. Dan lezen we in hoofdstuk 45, vers 1 tot en met 8... Jozef maakt zich bekend aan zijn broers. Toen kon Jozef zich niet bedwingen voor allen die bij hem stonden. En hij riep, doe alle man van mij uitgaan. En er stond niemand bij hem als Jozef zich aan zijn broeders bekend maakte. En hij verhief zijn stem met wenen, zodat het de Egyptenaars hoorden en dat het Farao's huis hoorde. En Jozef zeide tot zijn broeders, ik ben Jozef, leeft mijn vader nog? En zijn broers konden hem niet antwoorden, want zij waren verschrikt voor zijn aangezicht. Doch Jozef zei tot zijn broeders, nader toch tot mij, en zij naderden. Toen zeide hij, ik ben Jozef, uw broeder, die gij naar Egypte verkocht hebt. Maar nu wees niet bekommerd en de toorn ontsteken niet in uw ogen, omdat gij mij hierheen verkocht hebt. Want God heeft mij voor uw aangezicht gezonden tot behoudenis van het leven. Want het zijn nu 2 jaren van de honger in het midden van het land en er zijn nog 5 jaren in welke geen ploeging nog oogst zal zijn. Doch God heeft mij voor uw lieder aangezicht heen gezonden om u een overblijfsel te stellen op de aarde en om u bij het leven te behouden door een grote verlossing. Nu dan, gij hebt mij herwaarts niet gezonden, maar God zelf, die mij tot Farao's vader gesteld heeft en tot een heer over zijn ganse huis en regeerder in het ganse land van Egypte. En dan lezen we tenslotte uit hoofdstuk 50, vers 15 tot en met 21... Genesis 50 vanaf vers 15, toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij, misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende, uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult gij tot Jozef zeggen Hij vergeeft toch de overtreding van uw broeders en hun zonden, want zij hebben u kwaad aangedaan. Maar nu vergeeft toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neder en zeiden, zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen, vrees niet, want ben ik in de plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het te deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover de schriftlezingen. We willen nu samen zingen op Psalm 130, het tweede vers. Zo gij in het recht wilt treden. Psalm 130, vers 2. Deze dankdag, ook in deze middagdienst, ons geloof belijden. En doen dat met de woorden van de catechismus. Zondag 9 en zondag 10. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is, uit niet geschapen heeft. Die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert. Om zijn zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op welk ik al zo vertrouw dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle nooddruf des lichaams en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt mij ten beste keren, terwijl hij zulks doen kan als een almachtig God en ook doen wil als een getrouw vader. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, door welke hij hemel en aarde met schaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt. En alzo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen, niet bij geval, maar uit zijn vaderlijke hand, ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. Laten we de Heere bidden en danken. O almachtige en eeuwige God, U, de schepper van hemel en aarde, U bent het die deze wereld in stand houdt en draagt en door uw voorzienigheid onderhoudt. Heere, U bent niet alleen de schepper, maar U bent ook de herschepper. En wegens al die dingen mogen we uw grote naam eerbiedig danken. En daarom zijn we ook bij elkaar gekomen op deze dankdag hier in uw huis als gemeente. Wat een voorrecht, Heere, wij hebben uw genade niet verdiend. En we hebben het niet verdiend dat wij u zouden danken. Want danken is een gunst. Heere, we hebben het gezongen met elkaar, zo gij in het recht wilt treden. O Heere, en gade slaan onze ongerechtigheden. Wie zal dan bestaan? Op deze dankdag hebben we alle redenen om ons te verootmoedigen. Alle zegeningen die u ons schonk, waren onverdiend. Niemand van ons was het waard dat u naar hem omzag of naar haar omzag. Niemand van ons heeft één zegen verdiend. Heere, we hebben u verlaten. En door onze zonde maken wij onszelf het oordeel waard. En Heere, als we dan op deze dankdag elkaar zijn, dan willen we u allereerst danken voor datgene wat we ook samen mochten zingen. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest. En dan mogen we u danken, Heere, dat er niet alleen vergeving is, maar dat u ook die God bent die vergeving uitdeelt. Die vergeving schenkt. Heren, ook dat is een wonder van genade. Groter dan alle zegeningen die we ons kunnen indenken in aards opzicht, is de zegen van de vergeving. Dat u de zonde der wereld op uw kind gelegd hebt, op de Heere Jezus, en dat hij die wegdroeg. Aan het kruis, aan het vloekhout. En Heere, we danken u daarvoor dat u uitdeelt. En tegelijk bidden we, doe zo ook aan ons. Dat we die vergeving nodig zouden krijgen en nodig mogen hebben. Dat er lege handen komen en een behoeftig hart. Heere, zoudt u ons daadwerkelijk ook zalig willen maken. Heere, wij mogen u danken op deze dankdag voor al die keren dat u naar ons toe kwam in het gewaad van uw woord in de kerk. Op de vereniging, op de catechisatie, op de huisbezoeken of thuis toen we in de Bijbel lazen. Wat een wonder dat u van vrede spreekt en dat u gekomen bent om te zoeken en zalig te maken wat verloren is en dat u daar nog steeds mee doorgaat. Dank, Heere, dat u ons als dienaar van het woord en als gemeente ook aan elkaar verbond. Alle reden om uw naam ook ootmoedig voor te danken en voor te erkennen. Onverdiende goedheid. En tegelijk, Heere, hebben we het samen nodig. Uw hulp, uw genade, uw kracht, elke dag. Heere, we mogen u danken voor het feit dat we in alle rust ook bij elkaar mogen komen. In andere landen woedt de oorlog. In andere landen is er sprake van armoede, van slavernij, van kindslavernij. In andere landen sprake van grote nood en zorg. En hier, heren, voorspoed, zoveel voorzieningen. We kunnen naar de dokter, naar het ziekenhuis en naar een tandarts. En er zijn mensen die ons helpen. Heren, we zeggen uw naam dank daarvoor. Voor eten en drinken, gezondheid en kracht. Voor het onderwijs, voor leerkrachten, voor verpleegkundigen, voor elkaar. Heren, en tegelijk bij alle zegeningen. U weet ook van zorg, van verdriet. Heren, we hebben het niet alleen gehad over vruchtbare jaren, maar ook over onvruchtbare jaren. Met de woorden van de catechismus. Gezondheid, maar ook ziekte, die uit uw vaderlijke hand ons toekomt, zo beleed ons leerboek en ons troostboek. Heren, u weet het, voor wie dankdag niet vanzelfsprekend is en niet gemakkelijk is. En u weet het, bij wie sommige dingen pijn doen. En ook dat mogen we een plek geven. U aanschouwt ook die zorg en die moeite. Heren, opdat we het in uw hand zouden leggen. We bidden of u ook dan wil leren danken voor datgene wat u wel geeft. En bij alles, heren, wat u ons onthoudt, schenk toch uw genade. En de genade om aan uw genade genoeg te hebben. De genade om genade nodig te hebben. Wilt u zo voor ons zorgen, heren? Voor de gezinnen. Zegent u de gezinnen van de gemeente als ze met de hulp van de dankdagkalender ook stilstaan bij dankdag en danken met Jozef. Heren, leer ons om uw woord, de Bijbel, ook te begrijpen. Om te bidden voor andere mensen op deze wereld die in nood en in armoede leven. Maar geef ook de vaders en de moeders in de gemeente uw hulp en kracht om biddend, luisterend naar het woord, de kinderen op te voeden, zoals u het van ze vraagt. En Heere, geef dan goede momenten aan tafel of op andere momenten. Heere, geef alles wat nodig is. En wilt u zo onze gemeente bouwen? Breek af, Heere, alles wat verkeerd is. En wat het werk van u in de weg staat. Zegen ons als we onze gaven geven. Onze dankdag gaven. Zegent u ons daarin en help ons om te leren geven van alles wat we gekregen hebben. Leer ons als jongeren dat te doen, als kinderen en als ouderen. Leer ons luisteren naar uw woord en zegen de prediking, het dankdag onderwijs. En wilt u zo uw naam groot maken en onze dank aanvaarden, die we nu met woorden onder woorden mochten brengen. Maar geeft u zelf ons door uw geest ook een dankbaar hart en leven. Wij vragen dat om Christus wil. Amen. We gaan samen zingen naar psalm 105, een psalm waarin de naam van Jozef ook terugkomt en de geschiedenis van Jozef. Het eerste vers Even kijken. Loof, loof, verheugt de Heer der Heren. Aanbid zijn naam. Dat is het eerste vers. Ook het negende vers. God sprak en deed de vorsten weten. Tast mijn gezalfden, mijn profeten niet aan door enig leed of schand. En wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Dus 1, 9 en 10 van Psalm 105. En u mag uw gaven geven voor de dienst van de Heere. Zoals gezegd, gemeente, dus een soort themapreek. Vanavond krijgt u een tekstpreek, Deo voor Lente, waarin we een tekst uit de Bijbel uitdiepen en behandelen. Maar nu dus een beetje een overzicht van de dingen die te maken hebben met Jozef. En tegelijk, als kerntekst wil ik u wel voorlezen het 20e vers van Genesis 50, waarin eigenlijk ook een overzicht gegeven wordt van het leven, van de gebeurtenissen. De bekende woorden van Jozef: gijlieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, doch God heeft dat ten goede gedacht, opdat hij deed gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Na de preek zingen we Psalm 145, het zesde vers. 145, vers 6. Wat gaan we doen, gemeente? Nou, we schetsen heel kort de geschiedenis een beetje. En vervolgens kijken we door het raampje van het leven van de volken rondom die honger lijden, Egypte en de volken rondom. We letten in de tweede plaats op de broers. En in de derde plaats kijken we naar Jozef zelf. Dus dat onder het thema Dankdag met Jozef. Nou, de volken houden die Dankdag met Jozef. Hebben die reden om te danken? Op welke manier? Wat kunnen wij daarvan leren? De broers van Jozef. En wat heeft dat te maken met Dankdag? Wat heeft God ons te zeggen als we kijken naar het leven van die broers? En tenslotte Jozef zelf. En ja, je kunt natuurlijk een hele serie van wel 20 preken houden over Jozef. Dus niet alles kunnen we behandelen, maar dat zult u begrijpen. Gemeente, thuis heb ik een boekje met als thema, als titel: Mensen rondom Jezus. Het gaat over mensen die in de evangelie met de Heer Jezus in aanraking komen. En zo zijn er ook mensen rondom Jozef geweest. Heel veel mensen, Dankdag met Jozef. Nou, je zou wel door heel veel raampjes kunnen kijken naar mensen en jezelf de vraag kunnen stellen van: kunnen die danken en op welke manier dan danken met Jozef? Allereerst natuurlijk vader Jacob en moeder Rachel. Na lang wachten heeft Rachel eindelijk een kindje gekregen. Wat een reden voor haar om te danken. Danken voor de geboorte van een kind, Jozef. Of ze echt dankbaar geweest is. Uit de naam Jozef blijkt dat ze na de geboorte, meteen na de geboorte, al snel weer verlangt naar nog een kind. Dat betekent de naam Jozef. Hij voegde mij er nog één daartoe. Als Jozef geboren is, dan zijn er ineens ook heel veel mensen rondom Jozef, zijn grote broers onder andere. Zouden zij dankbaar geweest zijn voor een kleine broertje, voor de geboorte van dat kleine broertje? We weten het niet. Wat we wel weten is dat die grote broers alle 10 jaloers worden op Jozef, op zijn jas en op zijn dromen. Ja, Jozef zelf. Zou hij de Heere gedankt hebben voor zijn jas, zijn gekleurde mantel? Dat is onbekend, hè? Als je alleen maar krijgt, alles krijgt wat je maar wil, verwend wordt, kun je dan dankbaar zijn? Hoe dan ook, jullie kennen het verdrietige verhaal. Als de broers op een dag Jozef aan zien komen, dan wordt zijn mantel afgerukt en wordt hij in de put gegooid. En even later loopt hij vastgebonden aan een touw achter een kameel met Midianitische kooplieden naar Egypte. Verschrikkelijk. Zal hij zijn vader ooit nog terugzien? En de buurt waar hij woonde, De omgeving die hij kende, de vriendjes waar hij mee speelde, de jongens met wie hij afsprak, Jozef verkocht als slaaf naar Egypte. En dat voor 20 zilverlingen. Dat betekent trouwens dat elke broer 2 zilverstukken kreeg. Dat was toch al een bedrag. Een herder die in dienst was bij iemand anders in die dagen, die verdiende zo'n 8 zilverstukken, 8 zilverlingen in een jaar. En dat betekent dus dat ze door het verkopen van Jozef alle 10 een 3 maanden loon kregen. Stel dat je 2000 euro verdient per maand, ik noem maar wat. Dan betekent dat dus dat die broers alle 10 6000 euro in hun zak konden stoppen. Door Jozef te verkopen, belastingvrij. Kun je daar ook dankdag voor houden? De Heere danken voor zoveel geld dat je ineens krijgt. Dat kan niet, toch? Als je in het afgelopen seizoen op een oneerlijke manier je geld of je inkomsten binnengekregen hebt, dan kun je daar niet voor danken. Dan is er maar 1 weg, de weg van bekering en van belijden. Niet alles wat je krijgt, niet alle dingen waar je misschien wel heel blij mee bent, kun je voor danken. Zou u kunnen danken voor uw smartphone bijvoorbeeld? Heel handig. Veel zegeningen, jawel, maar vaak toch ook een onding. Hoe dan ook, Jozef wordt verkocht. En dan zien we nog meer mensen rondom Jozef. Potifar, waar hij in dienst is. De vrouw van Potifar die hem wil verleiden en met hem naar bed wil gaan. Lig bij mij, niemand die het ziet en niemand die het merkt. Je vader is er niet en je broers die zijn er niet. En je bent er helemaal alleen. En waarom zou je dat dan niet doen? Je bent een gezonde jongen, een mooie jongen. Maar Jozef, die zei nee. Ik wil niet. Hij vluchtte weg. Hij wilde niet zondigen tegen Potifar, tegen zijn heer, tegen zijn baas. Hij wilde niet zondigen tegen de Heere God. Omdat God seksualiteit bedoeld heeft voor in het huwelijk. En dan kun je daar inderdaad ook voor danken. Maar niet op die manier. En daarom dankdag met Jozef. Jozef kon in de gevangenis waar hij in terecht komt danken voor zijn nee. Nee tegen de zonde. Nee tegen de verleiding. Danken ook als je schade leidt omdat je de Heere diende en wil dienen. Misschien zijn er in de kerk vanmiddag wel jongeren of ouderen of kinderen die nee gezegd hebben. Tegen verleiding. Dan mag je de Heere vandaag voor danken. Jozef belandt in de gevangenis, ontmoet daar de schenker en ook de bakker. En hij blijft in de gevangenis. En toch, Jozef, kun jij danken in die gevangenis? Natuurlijk niet. En toch. We lezen in Genesis 39 tot 3 keer toe dat de Heere met Jozef was. Jozef, kun jij dan danken in die moeilijke situatie, in de kerker? Jawel toch? Niet vanzelfsprekend. Maar dat kan de Heere wel geven, ook aan jou, ook aan u. In een moeilijke situatie danken. De Heere was met Jozef. En de Heer was bezig met zijn plan. En in dat plan stond dat er honger zou komen in de wereld. En dat er ook in Egypte en in Kanaan honger zou komen. Honger als gevolg van de zonde. Niet dat dat betekent dat hongersnood in landen vandaag de dag gevolg is van de slechtheid van de mensen daar. Helemaal niet, hè. In Ethiopië, daar zijn kindslaven. Zoals Meskel, misschien heb je er wel van gelezen in de dankdagkalender. Nou, alle ellende daar, hè, dat is gevolg van de zonde van onze mensen, van ons allemaal. En waarom er dan zoveel verschillen zijn in landen als het gaat om rijkdom en welvaart, dat is niet omdat het ene volk beter is dan het andere volk, helemaal niet. Waar hebben wij de zegeningen aan verdiend? Nergens aan, toch? Tenminste, wij hebben het niet verdiend. Alle zegeningen zijn onverdiende genade. Dat ik geen kindslaaf ben, dat jij geen kindslaaf bent. En dat wij in vrijheid mogen leven, dat er geen oorlog is. Dat is niet omdat wij beter zijn in Nederland en in Middelharnis. Helemaal niet. Hoe dan ook, er zal honger komen. En God gaat Jozef gebruiken om zijn volk in leven te houden. En daarom moest hij naar de gevangenis. En daarom moest die farao dromen over die dikke en die magere koeien. En daarom moest het zo zijn dat niemand die dromen kon uitleggen dan alleen Jozef. Jozef, die uit de gevangenis gehaald werd, de dromen uitlegde. Die onderkoning werd en schuren liet bouwen om het overvloed aan koren daarin op te slaan. Zodat hij dat koren uit kon delen als die dagen van honger, die jaren van honger kwamen. En dat het heel heftig was en heel erg, hè, dat heb je gehoord toen we in de Bijbel lazen. Dat eerste gedeelte, dat eerste stukje, Genesis 41, honger. Honger, honger. Steeds kwam dat terug. Net als dat woordje alle en gans. Zoveel mensen krijgen ermee te maken. Maar voor al die mensen is er eten bij Jozef. En daar wilden we dus allereerst dat streepje onder zetten. Op deze dankdag, hè? Voor al die mensen in al die landen was er eten. Bij Jozef. Ze konden bij Jozef terecht. Ook de mensen in Egypte die de Heere God niet dienden. Niet kenden. En die nooit op hun knieën lagen voor de Heere. Die nooit op hun knieën voor hun wet zaten om te bidden. Tot God. Er was eten ook voor hen. Ze gingen naar Jozef toe. En Jozef deed de schuur open. En hij zorgde ervoor dat niemand van de honger om hoefde te komen. Misschien dat de mensen gestorven zijn. Maar dat waren mensen die dan niet naar Jozef gingen. Of die niemand naar Jozef toestuurden. Want er was koren genoeg. Er was brood voor iedereen. En is dat ook niet iets wat we vanmiddag dan tegen elkaar mogen zeggen? Op deze dankdag voor gewas en arbeid. Er is overvloed. En ik ken u nog niet allemaal. Maar de meeste mensen die zullen kunnen werken en voor diegene is er ook werk. Niemand van ons heeft honger hoeven te lijden afgelopen maanden. De Heere gaf te eten en hij gaf te drinken. En hij gaf zoveel meer aan zorg. Wonderen deed hij. Net als bij de broodvermenigvuldiging. Misschien heeft de meester of de juffrouw daar vandaag wel over verteld op school. Over die 5 broden en die 2 vissen. De Heer Jezus kon duizenden mensen te eten geven. Door middel van die 5 broden en die twee vissen. En dat wonder doet de Heere God vandaag nog. Van één graankorreltje heeft de Heere ook in de afgelopen maanden heel veel graankorreltjes gemaakt. Zo is dat toch. En van één aardappel heeft de Heere in de afgelopen maanden heel veel aardappels gemaakt. Zo is dat bij alles wat groeit op het land. De Heere vermenigvuldigt het eten nog steeds. De Heere zorgde. Hij gaf regen en droogte, zonlicht en warmte. Het ging allemaal door, ondanks onze zonde. Want we hebben toch geen eten verdiend, gemeente. Maar we krijgen het. En dat is genade. En genade is een wonder, onverdiend. Dat ene boterhammetje op je bord, onverdiend. De auto voor de deur, onverdiend. De kracht om naar school te gaan, onverdiend. Gezondheid om te werken. Als je dat beseft, dan word je van heel groot. Want dat zijn we van nature allemaal. Hoogmoedig. Dan word je klein. Eten in Egypte. Koren in overvloed. Hoe komt het? De Heere gaf het. 7 vruchtbare jaren. En Jozef heeft het verzameld in de scheuren. Het is dankzij Jozef die op de Heere Jezus lijkt. Komt ook terug op de dankdagkalender, nietwaar? Jozef lijkt op de Heere Jezus. Zijn broers geloofden niet in hem, de broers van de Heere Jezus. En de Heere Jezus is ook verkocht door Judas. En hij is door zijn broers, zijn broeders, de Joden, overgegeven aan de vijanden die hem kruiselden. Hij stierf en hij zat in de gevangenis van het graf. En hij werd uit dat graf, uit die gevangenis, verhoogd tot koning. En dankzij zijn lijden en sterven is er genade. Genadetijd. Genadebrood. Kracht om dingen te doen. Enzovoort. Om te leren. En de Heere Jezus die geeft ook geestelijk brood. Geestelijk brood. Zichzelf. Opdat je de Heere Jezus zou leren kennen. Opdat je zou leren eten van het brood des levens. En eeuwig zou leven. Dat kan. Dat kan. Dat is toch een reden om dankdag te houden. Om de Heere te danken. De Heere gaf overvloed in de afgelopen tijd. De scheuren, de geestelijke scheuren van God, die waren geopend in de afgelopen jaren. En ook in het afgelopen seizoen, nietwaar? En de Heere Jezus die heeft zichzelf uit willen delen, zondag aan zondag, aan verloren, zondige mensen. In de kerk, op de club, op de zondagsschool. De vereniging. De vraag is of u honger had. Honger. Geestelijke honger. We hebben eten nodig. Maar veel meer dan het gewone eten hebben we de Heere Jezus nodig. Weten we dat? Opdat we niet sterven zouden. Als hij onze schuld niet op zich neemt, maar dan, hij is er, gemeente. En reden ook om naar hem toe te gaan, om te vragen naar hem, zoals de mensen in Jozefs tijd naar Jozef toe gingen, om koren. Reden om ook te danken voor zijn genade. Wel, dat waren al die mensen met hun honger die naar Jozef gingen. Die zagen we door dat eerste raampje. En nu kijken we door een ander raampje naar de geschiedenis en dan denken we met elkaar na over de broers van Jozef. Je weet wel, die broers die jaloers waren op zijn jas en zijn dromen. Dus een mantel hebben afgerukt, hem in de put hebben gegooid en hebben verkocht aan de koopmannen, weg naar Egypte. En toen, ze hebben Jacob, hun vader, bedrogen. De mantel van Jozef meegenomen, er bloed aan gesmeerd. Net gedaan alsof Jozef dood was, verscheurd door een wild dier. En ze hebben de tranen zien lopen op de wangen van vader Jacob. En ze hebben vader Jacob horen schreeuwen, horen huilen, horen snikken. En wat hebben ze toen gedaan? Helemaal niks. Lange jaren gingen voorbij, jaren van verdriet. En Jacob, hij zou in zijn verdriet sterven. Genesis 37, vers 35, kun je dat lezen. Danken onmogelijk. Wat deden die broers daaraan? Er kwam honger in het land en de Heere ging zorgen, want er was koren in Egypte. En wat vonden ze in Egypte? Ze vonden niet alleen koren in Egypte, maar ze vonden ook hun broertje terug. Jozef. Nou, zouden jullie dan geen dankdag kunnen houden? Jozef blij. Vader Jacob blij. Allemaal in Egypte wonen in het mooiste gedeelte van het land. Zo lezen we in hoofdstuk 47 vers 11. En Jozef, hij zou zijn leven houden. Hij zou zorgen voor brood. En dat staat er heel nadrukkelijk meerdere keren. God heeft mij voor uw aangezicht uitgezonden tot behoud van het leven. God heeft dit gedaan om voor u een overblijfsel te stellen op de aarde. Om u in het leven te houden door een grote verlossing. Hoofdstuk 45 vers 5. En 7, we lazen dat. En ze worden niet door een vreemde onderhouden, maar door hun eigen broer, die koning, die onderkoning was, die broer die zo vriendelijk voor hen was, die zo goed was en die zo genadig was. Oh ja, ze knepen hem wel. Ze knepen hem toen ze in de gaten hadden dat de onderkoning Jozef was. Dat betekent, ze werden heel zenuwachtig. Zal Jozef geen wraak nemen om hen te straffen, omdat ze hem in de put gegooid hadden, verkocht hadden, vader bedrogen hadden? Maar het bleek al gauw dat Jozef dat niet van plan was. Beste broers van Jozef, is dat allemaal geen reden om dankdag te houden? Misschien hebben ze het wel gedaan. Misschien hebben ze wel gezongen met elkaar. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die psalm was er toen nog niet, maar iets in die trant. En toch, gemeente, al hadden ze dat gezongen, het was niet gepast, die psalm. Deze broers die konden geen dankdag vieren of houden. Waarom niet? Een schuld. Een schuld was niet weg. Deze broers die hadden geen vergeving gevraagd aan Jozef. Ze hadden hele erge dingen gedaan en ze hebben gemerkt dat Jozef niet boos was. En toen hebben ze het zo gelaten. Net als toen ze vader Jacob zagen huilen. Ze hebben het zo gelaten. Het was in hoofdstuk 45 waarin Jozef zich bekend maakt. Meer een reunie dan dat er sprake was van verzoening. En we lezen wel dat Jozef huilt als hij zijn broers om de hals vliegt. Maar we lezen niet over oprechte schuldbelijdenis. Of over tranen. Dat komt pas in Genesis 50 als vader Jacob sterft. Dan is het net alsof er een stoel onder die broers vandaan getrokken wordt. Weet je nog het voorbeeld van afgelopen zondag? En dan schrikken ze. Want nu zal Jozef het hen betaald zetten. Waarom denken ze dat? Ja, omdat een zoon misschien wel geen wraak mag nemen zolang de vader leeft. Het zou goed kunnen dat dat de gedachte was in die tijd of de gewoonte was in die tijd. Esau, die zegt dat ook in Genesis 27. Ik ga wraak nemen, ik zal Jacob doden zodra vader Isaac gestorven is. Dan zwaait er wat. Zal Jozef dat ook nu doen? Waarom denken die broers dat toch? Ten diepste omdat het niet opgelost is tussen hen en Jozef. Er lag altijd nog iets. De gemeente, kun je dan Dankdag vieren? Of Dankdag houden? De Heer Jezus die zegt het in de bergrede. Dat het niet kan. Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, uw dankdaggave mag je zeggen, en al daar gedachtig wordt dat uw broeder iets tegen u heeft, laat daar uw gave voor het altaar, ga heen en verzoen u eerst met uw broeder en kom dan en offer uw gave. En dan pas kun je weer bidden, en dan pas kun je weer zingen, en dan pas kun je danken. Ja, dan pas kun je ten diepste leven, dan pas kan er weer ruimte komen, lucht om te ademen. David, die heeft precies hetzelfde meegemaakt. David gezondigd tegen God, maar hij praatte er niet over. En dat was verstikkend, dat was verschrikkelijk voor David. In Psalm 32 kun je dat lezen, hoe Gods hand hem neerdrukte. Hoe God ook de stoelen onder David vandaan ging halen. Zodat hij zijn handen ging vouwen. En zijn schuld ging erkennen. Maar wat doen die broers uiteindelijk, gemeente? Het is wel heel laat. Dat veel eerder gemoeten, maar gelukkig nog niet te laat. Ze gaan hun zonde belijden. Hun zonde, hun kwaad, hun overtreding. Die drie woorden gebruiken ze in vers 17 van Genesis 50. Zonde, kwaad, overtreding. Daaraan kun je zien, ja, het is niet zomaar eventjes iets wat ze doen. Het is hun ernst. Ze sturen eerst een boodschapper. Misschien durfden ze eerst niet zelf. Of misschien was het juist wel heel wijs. Als je iets ergs gedaan hebt. Als je iets ergs gedaan hebt. En je wil daar vergeving voor vragen. Dan is het niet altijd wijs om meteen naar diegene toe te gaan en om hem meteen te vragen, terwijl je voor hem staat, om vergeving of om het punt aan de orde te stellen. Dan overrompel je iemand. Het is goed om eerst even een berichtje te doen of ja, ik zou graag eens met je willen afspreken om te praten over wat ik vroeger gedaan heb. Over wat ik gezegd heb. En dan kan die ander er alvast over nadenken. Over datgene wat er gebeurd is. En of hij of zij wel vergeven kan. Want vergeven is niet altijd gemakkelijk. In ieder geval is er oprechte en concrete belijdenis van schuld nodig. En dan nog heb je geen recht op vergeving. En dat beseffen die broers ook zo, lijkt wel. Want als ze een boodschapper gestuurd hebben, dan komen ze zelf vervolgens. Dan vallen ze voor Jozef neer en dan zeggen ze: zie, wij zijn heden uw knechten. Broers, ja nee, knechten. Nou, dat lijkt wel een beetje op die belijdenis van de verloren zoon. Die terugging naar zijn vader. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet meer waard een kind genaamd te worden. Maak me als een van uw huurlingen. En hier, we zijn het niet waard om een broer te zijn. Wij zijn heden uw slaven, uw knechten. Geen recht meer. En dat is het wat God je leert als hij in je gaat werken. Wel, Jozef huilt opnieuw. Omdat hij misschien wel pijnlijk herinnerd wordt aan het verleden. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Dat is wat geweest voor Jozef. Zijn jeugd is hem ontnomen. Hij huilt. Een oude wond wordt geopend, of een oude open wond die nooit gedicht is, wordt aangeraakt. Hij kan ook huilen omdat die broers nu pas komen met een schuldbelijdenis. Huilen van dankbaarheid. Of hij huilt misschien wel omdat hij proeft dat die broers bang voor hem zijn. Ook dat kan verdriet doen, niet waar? Als je merkt dat iemand bang voor je is, die durft. Kind of een familielid. Jozef, hij kan vergeven. Door Gods genade. En de broers krijgen vergeving. Door Gods genade. En dan kun je dankdag houden. Dankdag. Omdat er ruimte is gekomen. Lucht. Gemeente, ik weet niet of ik nog een toepassing moet maken. Ik denk dat de boodschap toch wel heel duidelijk is. Belijden hoort ook op dankdag. Richting de Heere. En daarom hebben we Psalm 130 vers 2 gezongen. En vanavond hopen we Psalm 79 vers 4 te zingen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Maar bij dankdag hoort ook dat je vergeving vraagt aan mensen. Als er dingen liggen in onderlinge verhoudingen. Lang geleden iemand pijn gedaan. Benadeeld, schade berokkend. Vergeving vragen aan een familielid. Of aan een leerkracht. Of aan wie ook maar. Dat kan nog, de dankdag is nog niet voorbij. En soms, het kan morgen ook, hè, want soms is eerst een berichtje sturen, wijs. Maar dan kan het wel eens een onvergetelijke dankdag worden. Ook omdat de weg naar de Heere dan weer open komt te liggen. Er worden zoveel dingen bedekt onder het stof, gemeente, maar schuld kun je niet bedekken onder stof. Laten we er niet meer over praten. Laten we het er niet meer over hebben. Maar dan is het niet weg als je het er niet meer over hebt. Hier wordt een weg gewezen. Dankdag met Jozef. En daar kan het uiteenvallen van families voorkomen. Als de samenbindende factor van vader wegvalt, omdat vader overlijdt, of moeder, naar elkaar toe belijden, de minste willen zijn, als middel voor herstel. En dan zingt David aan het slot van die psalm, Psalm 32, David die ook dacht dat het met stof bedekt kon worden. Of bedekt kon worden door er gewoon niet meer over te praten. Maar als hij dan op de knieën komt, Dan zingt hij rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God naar waarde nooit te danken. En nee, de dingen komen niet altijd goed. Onderling niet. De Bijbel is heel eerlijk. Indien het mogelijk is, zo houdt vrede met alle mensen, Romeinen 12. Wij mensen kunnen anderen zoveel schade aanbrengen, dat het op deze aarde niet meer goed komt. Maar bij de Here kan het wel goed komen. Niet vergeten. Het kwam voor die broers dus niet goed om anders te gaan leven, hè, gemeente. Ze waren veel aardiger voor Benjamin geworden dan dat ze ooit voor Jozef geweest waren. Die broers die hadden hun leven wel gebeterd. Als de beker in de zak van één iemand gevonden wordt, dan gaan ze allemaal terug. Netjes aan de buitenkant. Maar dat maakt je nog geen kind van God. Daarmee ben je nog niet bekeerd. We moeten op onze knieën voor Jozef, voor de meerdere Jozef terechtkomen. Zonder rechten. Op genade aangewezen. En dat kan nog. Dat kan nog, want de Heere komt in zijn genade, in zijn woord tot ons. Als volkomen zaligmaker, als gewillige zaligmaker. Zo hebben we het tweede raampje bekeken. De broers. Dankdag met Jozef voor de broers. Op hun knieën. En tenslotte letten we dan op Jozef zelf. Want ja, gemeente, die Jozef heeft toch wel heel veel meegemaakt in zijn leven. Net noemden we het zo. Zijn jeugd is hem ontnomen. Verkocht, gevangen, eenzaam met God. Ja, dat wel. Maar toch niet in het land van de belofte. En dan horen we diezelfde Jozef meerdere keren naar boven wijzen. En dat is nou genade, dat is ook danken. Naar boven wijzen. Naar over God spreken, God ter sprake brengen. God heeft mij voor uw aangezicht heen gezonden, beste broers. God zelf heeft mij gestuurd. Jozef ziet zijn leven in Gods hand. Was het niet de Heere die kracht gaf om nee te zeggen tegen de verleiding? Zodat hij van betekenis kon zijn later in de gevangenis voor de schenker en de bakker? Was het niet de Heere die Jozef tot een vader voor Farao heeft aangesteld? Een vader, dat betekent dan ook een raadgever. Tot een regeerder over het huis van Egypte? En natuurlijk blijven al die mensen zelf verantwoordelijk. Jozef zegt dat ook tegen zijn broers. Ja, jullie hebben kwaad tegen mij gedacht. Genesis 50. En jullie zijn daarmee verantwoordelijk voor jullie eigen daden. En toch, God leidde alles ten goede. Zoals hij alle dingen ook laat meewerken ten goede voor hen die God liefhebben. En Jozef zag dat. En Jozef die wees naar boven, naar God. Dankbaar voor zijn zorg, voor zijn leiding. Door de diepte heen, ja dat wel. Bij alles wat Jozef misschien niet altijd begrijpen kon, toch was de Heere er. En wat wil je dan nog meer? Zo God voor ons is, wie zal tegen mij zijn? Als de Heere je herder is, heb je dan niet al wat je lust. Zelfs de zonde heeft een plek in het plan van God. Het in de put gooien. Het bedrog. En ook het lijden. Een plek in het plan van de Heere. Al is dat heel moeilijk. Denk maar aan Israël. Wat gebeurt er niet allemaal? De gebroken levens in Ethiopië. En hier dichtbij. Misschien wel heel dichtbij. De Heere was met Jozef. En dat was het allerrijkst. En dan maar zien op de Heere Jezus. Ook in zijn leven zien we dat de zonde een plek heeft in het plan van God. Het onrecht, het lijden. Het moest zo. En bij dat alles had de Heere de regie. Bij Jozef, bij de Heere Jezus. En zou hij het ook vandaag niet hebben. Hij is bezig met het vervullen van zijn beloften. Ook vandaag. Met het volvoeren, het uitvoeren van zijn raad, van zijn plan. Zo was dat daar, hè? Het volk moest in leven blijven. Het volk waaraan Abraham, waaraan beloften waren geschonken via Abraham. Het volk van de belofte. Het volk waaruit de Heer Jezus geboren moest worden. Dat volk dat kon niet sterven. Dat moest verzorgd worden in de dagen van de honger. En daar ging de Heer voor zorgen. Daar zorgde de Heer voor. En daarom moest Jozef naar Egypte. Want God houdt door Jozefs hand het volk van Israël in stand. Naar zijn belofte. En zullen we dan bidden, gemeente, of de Heer dat ook vandaag wil doen. Of hij dat door die meerdere Jozef wil doen. De Heer Jezus Christus. Israël verlossen van alle ongerechtigheid. Zodat ook Israël zalig zal worden. Geheel Israël. Jozef is gestorven. Maar Jezus leeft. En daarom kan dat ook. Hij maakt gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Ach, Heere, doe dan ook zo aan mij, aan ons. Wil de Heere dat? Het antwoord op die vraag, dat krijgt u als we het samen gaan zingen. De Heere is recht, in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent. In het gans heelal, geen perk, geen grenzen. Amen. Zullen we danken en bidden. Heere, genadige en barmhartige God, we naderen tot u om u te danken voor het onderwijs wat vanuit de geschiedenis van Jozef tot ons kwam. En we bidden, Heere, of u het wil zegenen en of u het wil gebruiken tot eer van uw naam, tot heil en tot heling ook. Opdat we op de juiste manier onze dankbaarheid zouden leren tonen aan u. Heere, we bidden of uw harten wil neigen, zoals u het hart van de broers geneigd hebt. En Heere, we bidden ook of u met diegene wil zijn onder ons die er zo naar uitzien dat die ander door de knieën gaat. Een beleid dat geen verkeerd was, gedaan is. Heere, mensen die er naar uitzien om te kunnen vergeven. U weet, Heere, hoe moeilijk dat is. En dat is ook niet aan ons om het te kunnen, maar u wilt het geven. En tegelijk, Heere, sommige wonden zijn zo diep en blijven zo lang open. Heere, we leggen het voor u neer. Wees u met ons. Wees met mensen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven. En dan denken we aan de mensen ook in Ethiopië. Aan de kindslaven daar. Maar niet alleen in dat land, maar ook in andere landen. In Bangladesh en China en overal ter wereld, Heere. Tegelijk slavernij is ook heel dichtbij. Ons eigen land. We bidden, ontferm u. En wilt u uw koninkrijk bouwen. En Heere, we mogen weten dat u regeert. En dat u deze wereld in stand houdt. Tot op de dag van uw komst. Heere, doe ons daar naar uitzien. Wij vragen het in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 23, het eerste vers. Als onze slotpsalm 23, vers 1. ontvangt met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Zegen.